De PFAS-crisis in Vlaanderen blijft ook na ruim anderhalf jaar de gemoederen beroeren. Met deze podcastreeks willen we inzicht geven in hoe Vlaanderen deze problematiek aanpakt. Ik ben Francesca van Thielen. Welkom bij de podcastreeks PFAS in Vlaanderen. Dat PFAS schadelijk is voor mens en natuur is al uitvoerig gebleken. Daarom is het de ambitie om te komen tot een PFAS-vrije samenleving. Maar dat is niet vanzelfsprekend. De industrie worstelt met de uitdaging om alternatieven te vinden met dezelfde of gelijkaardige kwalitatieve eigenschappen. In deze aflevering van de podcastreeks PFAS in Vlaanderen spreek ik over de vervanging en de uitfasering van PFAS met Joris Maas van Brandweerzone Antwerpen en PFAS-opdrachthouder Karel Franke. Welkom Karel en Joris.
Goedemorgen.
Het is niet toevallig, Karel, dat we iemand van de brandweer hebben uitgenodigd voor deze podcast. Als PFAS-opdrachthouder voor de Vlaamse overheid heb je metingen laten doen in heel Vlaanderen naar PFAS in de bodem en het grondwater. Tot welke conclusies kwamen de onderzoekers?
We hebben metingen laten uitvoeren vooral op risicosites. En dat zijn nu specifiek sites waar er branden zijn geblust met PFAS-houdend schuim of ook zones waar er veel brandtesten zijn gebeurd of plus schuimtesten. En daaruit bleek dat op de meeste plaatsen, 80% van die plaatsen, er inderdaad een verontreiniging in de bodem en of het grondwater wordt teruggevonden. Zelfs op plaatsen waar er vele jaren geleden een brand is geblust met PFAS-houdend schuim, vind je nog altijd die PFAS terug, hoofdzakelijk in het grondwater dan.
De oorzaak daarvan, Joris, is dat blusschuim, hè, dat PFAS omvat. Wat maakt de kwaliteit van dat blusschuim met PFAS zo uniek?
Wel, het PFAS op zich is een unieke stof die zorgt voor zowel een waterafstotend als een waterminnend eigenschap. En dat zorgt voor een goede barrière tussen de brandstof en eigenlijk de atmosfeer, hè, de lucht die zorgt dat iets kan branden. En dat is nu een van die kwaliteiten die doorheen de jaren ontwikkeld is geweest en die zorgt voor een effectieve bluskracht en capaciteit die wel enigszins uniek is, hè, in een bepaalde opzicht.
Ja, en voor wat voor soort branden wordt dit soort blusschuim ingezet?
Dat is een goede vraag. Eigenlijk is dit specifiek voor vloeistofbranden met koolwaterstoffen, zoals wij dat zeggen. Denk benzines, ethanol, allemaal ons wel gekend. Daar wordt dat hoofdzakelijk voor ingebrand. Ik wil dat een beetje kaderen, want we hebben ook branden, zoals vaste stoffen, hè, een woning of een houtopslag die kan branden. En daar zal ook wel eens schuim worden ingezet, maar dat is een ander type schuim die eigenlijk dient om meer de oppervlaktespanning te breken. Een beetje hetgeen dat je kan vergelijken met een afwasmiddel, hè, dat zorgt dat dingen goed oplossen. Ja. Hè. Dus daar zit wel een verschil in. Hè. Mensen kunnen misschien wel eens een beeld hebben van ja, ze hebben daar schuim in gezet, maar er is een verschil dat brandweer kan maken, hè, in het kader van inzet en het type hetgeen dat brandt eigenlijk.
Ja, dus het blustoestel dat we in de auto hebben liggen, dat bevat geen PFAS?
Nee, vaak zal een blustoestel in de wagen ook een poeder bevatten.
Geen
schuim. Dat niet, maar wat je wel hebt in kantoorgebouwen, waar we ons vandaag bijvoorbeeld bevinden, kunnen waterschuimblusters zitten en daar zullen eveneens potentieel die PFAS-eigenschappen of die stoffen in zitten.
Ja. Ja. Vandaag praten we over het uitfaseren van dit soort type van blusschuim. Zoals woorden van Karel, het is net op die sites in Vlaanderen dat er een hoge concentratie in de bodem zit, in het grondwater. Wanneer is de brandweer beginnen zoeken naar alternatieven?
Wel, we hebben eigenlijk al een eerste stap enkele jaren geleden, dat is vlot 10 jaar geleden, ondergaan.
Dus dat is al lang voordat dit onderzoek gebeurde.
Maar dat was een stap eigenlijk van het PFOS naar het PFAS-verhaal. Hè. Dat zijn ketenlengtes, we gaan misschien daar niet te diep op ingaan. Maar toen was er al, begin jaren 2000, zicht op, ja, dat is schadelijk, dat zijn problemen. En dan zijn er toen al eerste stappen geweest binnen het brandweer naar andere, of kortere types ketens en andere typen van schuimen. Nu stranden we op de PFAS'en, enkele jaren geleden. En wanneer zijn wij ermee begonnen? Ja, het bewustzijn is toch wel, ja, toch al vlot enige jaren, 3-4 jaar geleden ontstaan en zijn we beginnen zoeken naar mogelijkheden en alternatieven. Nu, wij kunnen zoeken, maar de markt, de producenten van schuim, moeten natuurlijk mee kunnen. En dat is hetgeen waar we eigenlijk ook nog steeds met hun zoeken naar goede oplossingen voor volwaardige alternatieven, als ik het zo mag uitdrukken.
Nu, Karel, de aanzet van dit onderzoek was natuurlijk de crisis die startte 1,5 jaar geleden met, in Zwijndrecht met de vervuiling rond de 3M-site. De kennis over het PFAS-houdende blusschuim was dus al geweten.
Ja, dat is zo. En het is eigenlijk ook bij 3M dat vooral die schuimen werden gemaakt. Dus de oorsprong van de PFOS-vervuiling rondom 3M is nu net omdat men daar elke batch, elke nieuwe productie van blusschuim, die werd daar getest om te zien of ze inderdaad wel aan de kwaliteit voldeed. En dus daarom werd er in de praktijk in open lucht een vat olie in brand gestoken. Dat werd geblust.
En dat drong in de bodem.
Ja, en het is omdat dat dagelijks gebeurde in grote hoeveelheden en het daar in de bodem is gedrongen en ook is vervluchtigd, dat eigenlijk de verontreiniging bij 3M is veroorzaakt.
Maar Joris, ondertussen bestaan er wel alternatieven. Zijn die even performant, even efficiënt als de PFAS-houdende blusschuimen?
Wel, voor de kleine, reguliere tussenkomsten zijn we zeker dat we voldoende slagkracht hebben om goed tussen te komen. Waar we nog met enige vertwijfeling zitten, zijn met de grotere industriële branden, die toch wel vaak complexer zijn, omvangrijker en dergelijke. En daar zijn we nog in een fase eigenlijk aan het werken, waar dat we stap voor stap zoeken, ook met producenten, testen doen met collega's in de industrie en dergelijke, om tot goede oplossingen te komen. Dus we zijn er nog niet helemaal, maar ik geloof wel sterk dat, geef ons nog enkele jaren, Karel, en we gaan er zeker samen met de producenten van schuim komen om goede resultaten te kunnen bereiken.
Je spreekt, Joris, over de producenten. 3M was zo een producent van blusschuim, groot Amerikaans bedrijf. Over welke producenten hebben het? Meestal ook weer buitenlandse bedrijven of wordt het ook lokaal geproduceerd?
De hoofdzaak zit in buitenlandse bedrijven. Nu, wij hebben nooit rechtstreeks afgenomen van 3M. 3M is een toeleverancier van producten, ook vaak voor allerlei producenten. Ik ga er misschien geen noemen. Ik weet niet dat ik dat kan, want dan moet ik misschien een eindeloze reeks opnoemen. Het is met die mensen die zowel Amerikaans, Scandinavisch, Duits, noem maar op zijn, waar dat wij, maar ook industrie, druk legt eigenlijk vandaag de dag om te zorgen dat die overgang wordt bewerkstelligd. Ook vanuit Europa, ECHA, wordt er druk gezet richting regelgeving om een uitfasering van alle PFAS-componenten te doen richting blusschuim. Dat is duidelijk bezig en we verwachten daar toch wel half volgend jaar de richtlijn waarbij dat openbare brandweer 1,5 jaar de tijd krijgt om de volledige transitie te doen. Dus laat ons zeggen, we moeten op 2025 volledig kunnen omgeschakeld zijn.
Ja, dus dat proces loopt inderdaad op Europees niveau. En daar heeft men zich eerst gefocust op die brandblusschuimen. En dat Europees Chemisch Agentschap is daar verantwoordelijk voor het opzetten van die processen. Aanvankelijk heeft men gezegd PFOS moet uitgefaseerd worden, dan PFOA. Nu is men met PFHXS bezig, dat is weer een nieuwe van de familie. Maar op dit moment ligt inderdaad een algemene uitfasering voor alle brandblusschuimen voor. En dus dat is wel een belangrijke ontwikkeling, omdat, zoals Joris ook al zei, er is een soort verschuiving gebeurd, dan weer naar een nieuw PFAS-molecule, dan naar de volgende. Dus die trend is nu stopgezet. Er komt een verbod op algemeen het gebruiken, in de markt zetten, exporteren van die PFAS-houdende brandblusschuimen. En dat is de voorloper voor een algemene uitfasering ook in andere toepassingen.
Mm-hmm. Heb je de indruk, Karel, dat die strengere wetgeving nodig is om bedrijven aan te zetten om te zoeken via R&D, om daarin te investeren naar alternatieven?
Zeker wel. Hè. Je hebt naar die bedrijven toe dat die drukking nodig, dat drukkingsmiddel, omdat ja, als er één bedrijf, één producent zou zeggen we stoppen hier met de productie, ja, dan wordt die markt gewoon overgenomen door iemand anders. Het is ook zo dat daar dan weer prijzen mee spelen. Vaak zijn alternatieven, nog worden die beperkt geproduceerd, zijn ze misschien duurder. Dus het is echt nodig dat er een algemeen kader is, een internationaal kader, dat ervoor zorgt dat er een verbod komt om zo die transitie, die overstap naar andere blusmiddelen, om die in gang te zetten.
Mm-hmm. Joris, het alternatief bestaat. Je sprak ook over, ja, het is een stapsgewijs proces waar we door moeten. Wat zijn de grootste uitdagingen voor jullie, de brandweer?
Wel, enerzijds is het nieuwe schuim, als ik het dan toch zo even mag uitdrukken, het fluorvrije schuim waar we mee te maken hebben. is minder robuust, als ik dat zo mag uitdrukken, dan de schuimen die we voorheen kenden. Daar konden we eigenlijk brutter mee omgaan, het ruwer aanbrengen. Deze schuimen zullen toch wat meer finesse vaardigheden vragen van onze mensen in applicatie toe. Als ook zal het nog een leerproces zijn, een uitdaging zijn naar hoe onze middelen, onze brandbestrijdingsmiddelen, daar allemaal mee omgaan. We spreken dan hier over het stroomgedrag, viscositeit en aanverwanten, dat toch wat aandachtspunten vraagt en waar we ook toch merken dat er mogelijk wat aanpassingen zijn naar doseringen of installatie. En zeker ook de collega's van de industrie die met vaste installaties zitten, vaak op tanks of processen, ja, daar is dat nog een veel grotere uitdaging, want dan spreken we over vaak heel wat meters leidingwerk en andere armaturen en equipment die mogelijk geïmpacteerd is. Dus wederom, zoals ik daar straks zei, er wordt fel op ingezet en ik geloof dat we er ook gaan komen, dankzij mede onder andere denk ik de druk die vanuit Europa wordt gezet naar de uitfasering, maar we hebben toch nog wel een traject, een uitdagend traject te gaan.
Joris, aan dat hele uitfaseringsproces, daar hangt ook een stevig prijskaartje aan vast, hè?
Dat is zeker zo. De impact naar brandweer en ook naar industrie is toch wel significant in die zin van het is nodig dat het schuim dat nu in al die houders zit, tanks, vaten en dergelijke, er eerst wordt uitgehaald. En dat schuim moet afgevoerd worden en verwerkt worden, daar zit al een kost aan. Dan moet die installatie op zich gereinigd worden, want schuim heeft een zekere viscositeit, een stroperigheid. En dat zorgt ervoor dat als je dat leeglaat, dat niet alles weg is. Dus als je er zomaar iets nieuws zou in doen, dan gaat dat terug verontreinigd worden. En dan zit daar terug die PFAS-componenten in, wat dat helemaal niet wenselijk is. Dus die reiniging dient te gebeuren van die tanks en alle leidingen en toebehoren die daar aan zitten. En dan moet het teruggevuld worden met het nieuwe schuim. Dus we hebben daar verschillende stappen en elke stap heeft zijn impact en zijn kost. En ik kan u verzekeren, dat zijn toch wel serieuze bedragen waar we over spreken, zowel naar brandweer als industrie, die eigenlijk sec geen rendement hebben voor, ik denk dan vooral industrie, geen rendement hebben op zich. Dat is een veiligheid, dat is een soort verzekering, maar hun producten worden daar niet beter van, worden efficiënter gemaakt of dergelijke. Dus dat is een ernstige kost die we als maatschappij in een bepaald opzicht toch zullen dragen.
Ja, en wellicht ook moeten dragen, want we moeten naar die uitfasering gaan. Ja. Er is een alternatief voor dat PFAS-houdende blusschuim. Is dat alternatief dan natuurvriendelijk?
Dat is een heel terechte vraag. Hoeveelheden schuim zijn, of grote hoeveelheden schuim zijn nooit natuur- of milieuvriendelijk. Dat is iets dat wij ook proberen bewust te maken binnen de brandweer. We voeren daar ook enigszins toch campagne rond, Karel, ook net als jij dat doet. Bewustwording van ga selectief om met schuim. Dat is net als, ik maak altijd de vergelijking van shampoo. Ik gebruik een beetje shampoo, dat is enkele milliliters. Maar als wij blussen met schuim, daar zitten wel hier en daar wat gelijkaardige componenten in, en dan spreken we niet over milliliters, dan spreken we vaak over honderden liters. Nu, dat heeft altijd een ernstige impact naar milieu, want dat moet verwerkt geraken op een of andere manier. En dat is, als we dat aanbrengen, is dat niet altijd mooi op een wegdek en dat loopt niet altijd mooi in een riolering. We zullen dat netjes kaderen. Dus ook daar proberen we bewustzijn te creëren richting de collega's brandweer. En dat is vooral openbare brandweer. Ik zal het duiden, misschien waarom niet industrie, maar openbare brandweer, om daar bewuster mee om te gaan als inzetstrategie, zoals wij dat noemen, tijdens een blussing.
Vergt dit dan een andere manier van blussen ook?
Wel,
afhankelijk van het soort brand dat er moet geblust worden?
We proberen mensen ook dat bewustzijn te creëren van misschien is blussen is altijd een optie, maar misschien is uitbranden, zoals onze noorderburen al wel wat langer zeggen, ook wel een optie.
Wordt er dan een afweging gemaakt tussen de impact op het milieu en de kost van wat er daaraan het uitbranden is?
Dat en ook de duur. Er is ook nog iets, iets kan branden, we kennen dat allemaal, er komt een mooie rookpluim, er is vaak nog wat geur mee gemoeid. En afhankelijk van de duur en impact, dat is inschatting van bevelvoerders op het terrein, zoals wij dat zeggen, kan er gekozen worden, dit gaat beperkt zijn en de impact die we gaan hebben, of met de blussing, dat gaat bij wijze van spreken even lang duren, kunnen we even goed kiezen voor een uitbrandscenario. Is het een grootschaliger iets? Dan kan er wel gekozen worden voor een blussing, want als we dat laten branden, dan kan dat uren voor hinder en andere problematiek zorgen. Of soms zelfs, laten we zeggen, zijn dagen. Hè. Er zijn incidenten gekend waar dat branden dagen kunnen duren.
Je maakte net het verschil tussen openbare branden en industriële branden. Vergen die laatste dan een andere aanpak?
Wel, het voordeel van de industriële branden is dat we daar ook nog andere wetgeving hebben die ons ondersteunt. Zijn de verplichting tot opvang van bluswaters en producten. Hè. Dus in een industriële context, als we daar inzetten als brandweer, ook met schuimen gaan die opgevangen worden. En is de mogelijke milieu-impact veel beperkter dan als we in een openbare situatie op de weg of bij een boer, bij wijze van spreken, op het veld tussenkomen.
Joris, jij werkt bij de brandweerzone Antwerpen. Dat is een groot gebied, risicogebied ook, met grote chemische bedrijven, de haven. Hoe wordt de kennis die jullie hebben overgedragen naar de kleinere korpsen in Vlaanderen?
Vanuit het netwerk brandweer proberen we op enkele vlakken te werken. Een van die vlakken is een overeenkomst, een contract die wij gemaakt hebben met heel wat bedrijven in het kader van aankopen van fluorvrij schuim, reiniging en het correcte afvoer en verwerking. Die contracten binnen netwerk brandweer zijn beschikbaar voor alle brandweerzones die daaraan deelnemen. Een ander aspect is, en daar is Karel ook bij betrokken en een steun in geweest, is ook de bewustwording richting de andere brandweerzones die binnen netwerk brandweer zitten, om hoe gaan we te duiden, hoe gaan we om met dat schuim, hoe zetten wij in, hoe doen wij die blussing en hoe kunnen wij ondersteunen in die transitie.
Karel, het is duidelijk dat we niet op zeer korte termijn zonder PFAS zullen leven. Dit vergt allemaal veel tijd. Het is een gefaseerde aanpak. Over hoeveel jaren spreken we dat we effectief kunnen zeggen we zijn ervan verlost, we hebben voldoende alternatieven. Een PFAS-vrije wereld.
Well, daar moeten we een onderscheid maken tussen dan die brandblusschuimen en andere toepassingen. Wat de brandblusschuimen betreft, is men al vrij ver gevorderd in die algemene uitfasering. We verwachten daar midden volgend jaar een besluit. En dan moet natuurlijk dat volledig nog gepubliceerd en goedgekeurd worden. Maar zodra die goedkeuring er is, zal de openbare brandweer anderhalf jaar tijd hebben om tot die volledige uitfasering over te gaan. Voor industriële toepassingen is die overgangstermijn wel langer. Is dat een termijn van 10 jaar? Maar we zien nu al dat bedrijven toch inspanningen doen om dat sneller klaar te krijgen, om sneller van die PFAS-schuimen af te zijn. Dat is alleen dus voor de blusschuimen. Wat betreft de algemene toepassingen, daar moet de hele procedure nog starten. Daar zal een dossier pas ingediend worden in januari 2023. En verwachten we een overlegperiode van 2 jaar, minstens 2 jaar zou ik eigenlijk moeten zeggen, tot er een besluit komt rond die uitfasering. In dat besluit zal ongetwijfeld staan waar, in welke toepassingen er wel gestopt moet worden en welke toepassingen toch nog mogelijk zullen blijven. En dan zal er ook een overgangstermijn voorzien worden. Dus ik denk daar, ja, die PFAS-vrije wereld voor 2030, denk ik niet dat we daar zullen zijn.
Ik hoor hier dat het toch een proces van heel lange tijd is. Hè. Dit gaat over jaren. Kan de consument ondertussen geïnformeerd worden over welke producten PFAS bevatten of niet? Zoals een label op het product, dat je toch de macht hebt als consument om te kiezen voor welk product dat je gaat.
Wel ja, er bestaan van die labels. Er zijn vooral bijvoorbeeld textielbedrijven in outdoorkleding, bijvoorbeeld, waar dan nog veel van die coatings worden gebruikt. Er zijn van die bedrijven die zelf met een label komen, die aangeven van wij hebben een PFAS-free product. Maar op dit moment moeten we daar toch nog wat voorzichtig mee zijn. Dat zijn geen gestandardiseerde labels, geen Europese labels. Dus op zich kunnen bedrijven, groepen van bedrijven, zelf een initiatief nemen om zo'n label op te richten en dat dan te gaan claimen. Dus de controle daarop is nog te beperkt. Neemt niet weg, natuurlijk, dat het ook goed is dat bedrijven zelf die stappen zetten. Er zijn ook websites, vooral in Scandinavische landen. Een project dat we kunnen vermelden is het Pop-Free-project. Daarvan is ook een website die lijsten maken met voorbeelden van bedrijven die PFAS uitfaseren. Maar zoals gezegd, we zien op dit moment dat het nog gaat om soort algemene ambities en zeer algemene statements. En dat maakt ook dat ik dan zelf toch een beetje terughoudend ben. En denk dat het iets te gemakkelijk is nu nog om dat label te claimen.
Nog een laatste conclusie eigenlijk. Welke lessen kunnen we trekken uit het verleden en hoe moeten we het verder aanpakken in de toekomst, Karel?
Ik denk dat het voorbeeld van de blusschuimen aantoont dat een algemene collectieve uitfasering dat die werkt. En dat die inderdaad ervoor zorgt dat er een verschuiving is in de producten die gebruikt worden. Anderzijds is het ook duidelijk dat tijd kost, maar dat er ook tijd nodig is om heel die overgang te kunnen doormaken. Dat betekent dat, dat moet ons niet weerhouden om eraan te beginnen, ook in andere industriële sectoren. En het is een proces wat moet gestart worden en dat wel zijn tijd nodig heeft.
Ik neem aan dat er dan ook wel gekeken wordt naar Europa om dit op iets grotere schaal aan te pakken.
Ja, dat is zo. Je moet dat Europees aanpakken. Dat kan je, zeker als een kleine regio Vlaanderen, maar zelfs als land België, kan je dat niet op je eentje doen. Het gaat hier om producten die op een internationale markt worden verhandeld. En ik denk daarom dat het ook van belang is dat bijvoorbeeld de OESO zich daar ook mee bezighoudt. En dan zit het toch nog op een hoger niveau dan het louter Europese.
Ja, en wel, met die positieve noot wil ik graag afronden. Dankjewel, Karel Franke en Joris Maas.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
In de volgende aflevering, meteen de laatste in deze reeks, nemen we samen met Karel Franke afscheid van zijn mandaat als opdrachthouder en blikken we terug op uitdagende en leerrijke maanden. Maar we kijken samen met zijn opvolger ook uit naar wat de toekomst brengt voor PFAS in Vlaanderen. Wil je meer weten over de PFAS-problematiek in Vlaanderen? Surf dan naar vlaanderen.be/PFAS-vervuiling.